Ik moest van de week weer denken aan de reclame van Rivella. Dat heerlijk drinkje. Ik ben er zelf niet zo gek op, maar als je dan met dit weer in de koelkast legt, dan smaakt dat wel. Vroeger hadden ze reclame. Weet je nog hoe dat klonk? Een beetje vreemd, maar wel lekker. En ik heb dat al heel lang, denk, als ik aan de Waardevol Leven gemeente denk, dat is net een glas Rivella. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Applaus voor jullie ook. En wat God ook in ons midden doet. En waar het nog meer mooi weer is op dit moment, en dat is al een hele tijd zo, dat is in Vancouver, Canada. Daar, Nettie en ik, wij gaan samen met Anne-Greet en onze andere zoon 25 juli die kant op. Want begin augustus trouwt onze oudste zoon Pieter-Jan die daar woont. En Marie-Lise, die kennen jullie wel, die komt altijd wel met ons mee. Die is daar op dit moment, die is afgelopen zaterdag al heen gegaan. Ik heb een foto, we krijgen elke dag een paar foto's natuurlijk wat ze allemaal aan het doen is. En daar zie je Marie-Lise en Pieter-Jan aan de noordkant van de haven van Vancouver, North Vancouver. En dan kijken ze over de binnenhaven, de inlet naar de stad op de achtergrond. En ze kijken richting de bergen, maar daar heb ik straks wel een foto van. En het is daar in Vancouver dus echt ontzettend mooi weer. Echt al wekenlang krijgen we appjes van Pieter-Jan, 25 graden, 30 graden, 28 graden. En daar geniet je heel erg van, heel lang. Maar, en sommigen weten dat eerder dan anderen, warm weer heeft ook wel eens een andere kant. Een keerzijde. Als het constant warm blijft, dan wordt het op een gegeven moment ook droog. En soms wordt het dan ook warm in huis en dan is het lastig om 's nachts te slapen. Dan houdt de warmte je wakker en ben je aan het stoeien met pyjama's en lakens en wat je allemaal liever niet wilt hebben. En buiten in de natuur groeit niets meer. Mijn zwager die heeft daar een hoveniersbedrijf, net zoals André. En hij heeft zijn personeel naar huis gestuurd. Hij heeft al een aantal weken geen gras meer gemaaid. Zelfs het onkruid groeit niet meer. En de kinderen kregen van de week te horen, ze mogen geen bommetjes meer maken in het zwembad. Want de put waar die water uit haalt voor het zwembad is drooggevallen. En als je daar bedenkt dat je daar bergen omheen hebt met sneeuw, dat smelt in het voorjaar. Altijd water en er is nu geen water meer voorhanden. Dan heeft al dat mooie en dat prachtige, na een tijdje gaat dat wel wordt het wel een prijskaartje. En daar wil ik vanmorgen met jullie iets over delen. Heel kort gezegd wordt dat wel eens genoemd de woestijnervaring. Die periode in je leven, en vanmorgen wil ik dan ook spreken vanuit het geloof, een periode in je geloof, geloofsleven, waar die drie samenkomen. Waar je als het ware in droog gebied loopt. Dat die momenten van overvloedig zegen, dat je frisse regenbuien afwisselde met gewone dag in de tuin werken, dat die periode steeds verder achter je raakt. En je hunkert en je smacht naar een glas frisse water. Naar frisse zegen, een regen, zoals dat prachtige lied van Michael W. Smith, Let It Rain, Your Glory, uw aanwezigheid over ons leven. Op een andere manier, een ander beeld gezegd, kan je ook zeggen, na een hoogtepunt, na een bergtopervaring in je leven, daarna ga je weer naar beneden toe. Ik ben bij Vancouver geboren en de bergen konden wij echt vanuit de keukenraam zien, vroeger als kind. Vooral in de winter, dan zag je gewoon de skilift, het lampje van de skilift, de berg op en neer gaan. Wie houdt er nog meer van bergen hier? Dan gaan we ons een bergwandeling maken, even gewoon lekker de beenspieren laten verzuren. Ja, ik ook. En ik vind het geweldig als je dan boven bent. En ik ben niet een Himalaya of een Alpenman, maar gewoon, al is het een moezel, maakt mij wat uit. Maar als ik maar omhoog moet gaan, zodat ik daarboven kan staan en uitzien over de dingen om me heen, over de wereld, en denk, wat is het toch geweldig mooi. Maar na die bergtop komt de afdaling. En dan komt het gewone leven op een vlak gebied. En dat kan zijn een periode van bekering en dan daarmee leren leven. De tijd rondom je doop, dat kan overweldigend zijn en je merkt zegeningen en God spreekt in je leven. En vervolgens komt er een hele tijd dat je aan het zoeken bent van hoe nu verder en wat is nou de betekenis daarvan. Sommigen hebben met de Alpha-cursus. De laatste jaren heb ik het vooral bij conferenties Misschien ben je wel op opwekking geweest. Een geweldige ervaring die je dan met elkaar hebt. En denk je, wauw, het koninkrijk van God is zo dichtbij. En dan kom je thuis. En dan moet je luiers verschonen en naar werk gaan. En ga zo maar door. Die tijd van de woestijn. De tijd na de bergtop. Je zou het kunnen zeggen, de tijd erna. De tijd erna. Als er één ding is wat het zo belangrijk is te onthouden. En onszelf steeds voor te houden. Is de tijd erna hoort erbij. Tijd erna hoort onlosmakelijk bij de bergtop, de oase, de overvloedige zegen. Na de eerste liefde van de ontdekking in wie Jezus Christus is, komt het proces van discipelschap. Na de doop en het ingelijfd worden in hem en in zijn gemeente, komt het proces van anders in het leven gaan staan. Anders tegen dingen aankijken, anders met mensen omgaan. Ook mensen die het wel eens lastig maken voor jou. Na een conferentie, dat heb ik heel vaak ervaren, volg de uitdaging om de elan die je daar hebt opgedaan zo te doseren dat je de mensen om je heen niet omkegelt als dominostenen, maar meeneemt in een deel van die visie die je daar hebt ontvangen. Misschien ben je nog niet zo lang geleden bij de gemeente gekomen. En je dacht, wat een geweldige, mooie gemeente. Net een glas frisse Rivella uit de koelkast op een hete dag. Maar dan ben je er een paar maanden en je merkt, mensen zijn ook hier. Gewoon mensen. En niet alles gaat precies zoals jij wil of verwacht. En weet je, in die tijd erna zijn er heel veel mensen die dreigen af te haken. Die de volgende stap niet gaan, het niet kunnen uithouden. En die blijven zoeken naar dat eerste gevoel van opwinding van dat ene moment. Maar ik wil je vanmorgen en mezelf ook uitdagen om even stil te staan bij dat tijd erna. En dat te zien vanuit het perspectief dat God ons wil laten zien in de Bijbel. En daarin is de tijd erna onlosmakelijk verbonden met het leven zelf. Een van de mooiste voorbeelden, meest sprekende voorbeelden en staat niet voor niks al in het tweede Bijbelboek, is het volk Israël. Na de uittocht uit Egypte door de Rode Zee, het vernietigen van Farao's leger, bevrijd van hun vijanden. Ze zijn vrij, ze zingen een prachtige lied aan de oever van de Rode Zee aan de andere kant. We lezen ervan in Exodus 15, vers 22 en 23. En van de Rietzee, dus daar hebben ze net het lied, je mag hem wel opzoeken thuis, Exodus 15, het lied van Mirjam en Mozes. En ze hebben het lied gezongen, ze hebben de gitaar ingepakt. En dan gaan ze. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. De woestijn van Seur in. 3 dagen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat het plaats Mara heet. Nog maar 3 dagen en zij kwamen in de woestijn. Maar wat is die woestijn een leerzame periode geworden voor het volk Israël? Zij kwamen uit Egypte als een ongebonden slavenvolk dat alleen maar de klappen van de zweep kenden en het doden van hun eigen kinderen. Hard werken, constant commando's ontvangen, maar niet weten hoe ze in vrijheid moesten leven en omgaan met alles wat God hen gaf. En zij moesten gevormd worden tot een Torah-getrouwe volk die Gods woord bewaren en zijn getuigenis en roeping uitdragen in deze wereld. Zo zie je in Exodus 15, een paar versen verderop, in vers 25 lezen wij, daar in de woestijn, het tweede gedeelte, daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. In de woestijn gaf God wetten en regels. Ik moest zelfs denken aan de vrucht van de geest. Vrucht van de geest zoals geduld en langmoedigheid. Daar heb je eigenlijk niet zo heel veel van nodig als je op een conferentie bent. Maar wel als je thuis komt. Iemand kunnen vergeven. Dat komt bij de doop nauwelijks voor. Maar daarna heel vaak. Het was in die woestijnperiode dat God het volk zijn wetten en zijn regels leerde kennen. Hoe zij moesten leven in die nieuwe vrijheid die zij hadden gekregen. Ik moet ook denken aan koning David. Die werd tot koning gezalfd door Samuel terwijl hij nog vrij jong was. En dan denk je van nou komt het, nou gaat het gebeuren. En al wat er gebeurde, maar hij werd voorlopig nog geen koning. Maar hij moest al snel vluchten voor zijn leven. En hij bracht jaren door tussen de bergen, in de spelonken en in de woestijn. Zelfs bij de vijanden, de Filistijnen, om maar zijn leven te behouden tegenover koning Saul. En noem maar de apostel Paulus. Op de weg naar Damascus, waar hij de christenen zou vervolgen, daar openbaarde de Heer zich aan hem. Wat een openbaring was dat. En vervolgens komt Ananias bij hem in het huis in Damascus en zegt, Saul, en later wordt hij Paulus genoemd. Saulus, de Heer heeft jou geroepen om grote dingen met en door jou te doen. En waar we vaak, waar je niet zo heel veel van hoort, is dat Paulus vervolgens uit, na een korte periode, moest vluchten uit Damascus. En het ongeveer 12 jaar geduurd heeft voordat Barnabas hem opkwam zoeken om met hem naar Antiochië te gaan. En vandaar begonnen de zendingsreizen. Maar er zat 12 jaar tussen de verschijning van God in zijn leven en dat Paulus op weg trok als apostel. En als we het hebben over de tijd erna, en we kijken naar voorbeelden in de Bijbel, hoe het bij het leven hoort en hoe het ook hoort bij de roeping die God ons geeft wanneer wij zijn nabijheid en zijn stem horen en ervaren, dan kunnen we ook kijken naar Jezus. Jezus die na zijn doop door de geest wordt geleid naar de woestijn, om daardoor de Satan op de proef te worden gesteld. Een ander prachtig moment van hoe dat werkt zien we in Matteüs 17. Jezus neemt Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. En daar, als ze op de berg zijn, verschijnen Elia en Mozes, de wet en de profeten. Dat is echt een soort hoogtepunt van openbaring van Gods nabijheid in het leven van Jezus. En Petrus met Johannes en Jacobus, die zijn erbij. En Petrus zegt, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Petrus wil daar op die bergtop, wil daar wel blijven wonen. Die wil daar wel een pleisterplaats van maken. En als we hier nou eens een poosje zouden kunnen blijven hangen. Maar dan staat er, hij was niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Die zei, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, luister naar hem. Vervolgens trekt de wolk weg. En er staat er, toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, hij raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer dan Jezus alleen. En ineens zijn ze naar dat hoogtepunt met z'n viertjes. En wat er gebeurt, is dat Jezus vervolgens met zijn discipelen de berg afdaalt. En daar komt hij een hele menigte tegemoet van mensen die in strijd liggen en overhoop liggen met elkaar. En met de andere discipelen. En last hebben van demonen. Hij komt terug in het volle leven van alle dag. Na de bergtop komt weer het terugkeer, de tijd erna, waarin wij leren toe te passen wat we gezien en gehoord hebben. Op de bergtop, daar woont niemand. Ik heb nog een foto van Marie-Lies gekregen van de week. Het is met Pieter Jan de Grouse Mountain opgelopen. En dat is een pad van, dat stijgt ongeveer 850 meter. Je kan er tussen een half uur en 4 uur over doen, afhankelijk van je conditie. Ze heeft hem gewandeld, tot onze grote verbazing. En daarbovenop hebben ze een foto genomen. Marie-Lies is wat donker. Ik kon ook geen foto met haar wat meer in het licht vinden. Maar wat mij omgaat is, hier zie je de bergtop. En aan het eind van de dag is daar niemand meer. Maar iedereen, en als je een beetje in de verte, het is wat wazig. Maar daar beneden, daar ligt Vancouver. En alle steden eromheen. Dat is waar de mensen wonen. En ze was bovenin en ze ging weer naar beneden. En daar in de vallei, in het dal, daar wonen de mensen. Misschien ga je wel eens naar Oostenrijk of Zwitserland. En dan zie je die Alpen en dan zie je die rotsige punten daarbovenop. Geweldig om er te staan. Maar je kunt er niet wonen. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Zelfs niet voor bergbeklimmers. Maar alleen om er even van te genieten. Bij te tanken. Te genieten van de vergezichten die je daar krijgt aangereikt. Over de wereld. Over je leven. Over Gods weg met jou. Voordat je weer verder gaat de berg af. naar het leven van alle dag. En daarmee wordt het tweede duidelijk. Niet alleen dat de tijd erna er zo bij hoort, maar dat wij onderweg zijn. Dat betekent dat geloven is een werkwoord. Net zoals liefde. Het is niet een gevoel van ik heb het geloof of ik heb de liefde. Maar het is iets wat je leert om toe te passen elke dag opnieuw. Zoals je van verliefdheid overgaat naar liefde en in je huwelijk leert om door dik en dun elkaar bij te staan, te steunen en jezelf te laten veranderen. Geloven, liefde is een houding, is een actie, is beweging. De Bijbel gebruikt daarvoor het woord weg. En weg dan niet alleen maar in de zin van een stuk asfalt waar je overheen rijdt. Misschien dat ook wel een beetje. Maar nog veel meer de route die je aflegt. De reis die je onderneemt. De weg die je volgt. De keuzes die je maakt in het leven. Weg is, dat noemen we dan een metafoor, een duur woord. Maar willen we alleen maar zeggen dat wij in beweging zijn en onderweg. En dat wij daarin keuzes maken. Je komt onderweg in je leven allerlei kruisingen en splitsingen tegen dat je moet kiezen. Ga ik hier links? Ga ik hier rechts? Moet ik die weg kiezen of die? Wat is nou juist? Er is zoveel soms om te kiezen. In de vakantietijd kiezen we alleen, niet alleen welke weg we opgaan naar onze vakantiebestemming toe als we weggaan. Soms is thuisblijven ook een keuze om even geen weg in te slaan. Maar vakantietijd is ook een prachtige tijd, een heerlijke tijd. En je ziet het vaak ook op Facebook dat mensen zeggen van, nou, ik ga even bezinnen bij mezelf. Welke weg volg ik? Waar sta ik? Welke weg wil ik gaan volgen? Welke kant wil ik op met mijn leven? Wat wil ik het komende jaar gaan ondernemen? Waar wil ik over 1, 2 of 5 jaar staan? Want uiteindelijk, er zijn ontzettend veel wegen om te kiezen. De psalmen. Als ik heb wat door de psalmen gebladerd, alleen zoeken naar het woord weg. En dan kom je zoveel tegen. Het begint al bij psalm 1. Gelukkig is de mens die niet de weg van zondaars betreedt. Dus er zijn ook wegen waar je beter niet kunt komen. Maar er staat ook verderop in de psalm, psalm 1. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. En als je een weg bent ingeslagen, dan lees je in psalm 5 een gebed. Heer, maak effen, maak vlak de weg die u mij wijst. Maak dat het voor mij begaanbaar is. Zo zie je door de psalmen heen wegen voor rechtvaardigen en voor zondaars. Voor gelovigen en voor goddelozen. In het boek Spreuken hoor je vrouwen wijsheid die mensen uitnodigt om haar weg te volgen. Die naar het leven en naar vreugde en naar zegen leidt. Maar er is ook de vrouwendwaasheid die mensen uitnodigt en verleidt om haar weg te volgen. Waarvan gezegd wordt, het leidt naar de hel. Niet voor niks staat er in psalm 139. Dat prachtige psalm over de intieme kennen van God. Hoe God mij ons kent. U die mij gemaakt heeft en geweven in de schoot van mijn moeder. Dat de psalmist op een gegeven moment zegt, zie of bij mij een heilloze weg is. Dat is de oude vertaling, maar die ken ik nog uit mijn hoofd. Zie of bij mij een heilloze weg, een weg waarop uw zegen niet rust. En leid mij dan op de eeuwige weg. Leid mij op de weg die leidt naar het leven en naar u. Psalm 37 vers 5 is een vers waar mensen vroeger heel vaak mee getrouwd zijn, als trouwtekst hebben meegekregen. Wentel uw weg op de Heer en Hij zal het maken. Wentel uw weg is dat je de weg die je gaat, als het ware bij God neerlegt. Een soort bal over de tafel rolt, zegt van Heer, het is van u. Doet u het maar. Zo kan je jouw weg bij God brengen. Maar er is ook nog Gods weg. In Deuteronomium 30 is Mozes in een toespraak, neemt hij afscheid van het volk Israël en houdt hij hun de dingen voor die zij kunnen verwachten op weg naar het beloofde land. Dat laatste stukje, als ze met Jozua de Jordaan zullen oversteken. En dan zegt hij in Deuteronomium 30 vers 16, wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u een leven blijven en een aantal toenemen. En dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Wandel in de weg die Hij u wijst. Er is dus een weg die God ons wijst. En sterker nog, het is zijn weg. En dan wordt uitgesproken in Jesaja. Jesaja 40, een bekende profetie dat vooruitwijst naar Johannes de Doper. Daar schrijft de profeet, hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. En dan gaat het verder over dat op die weg van God, dat de bergen worden vlak gemaakt en de valleien, de diepe dalen worden opgevuld. Die weg die wordt als het ware steeds begaanbaarder voor steeds meer mensen. Deze profetie staat ook te midden van een aantal hoofdstukken die gaan over herstel en genezing. En niet alleen van het volk Israël, maar van alle volken. Ik moet denken aan de snelweg A2 bij Utrecht. Ik was vanaf 1985 rijd ik met de vrachtauto bijna wekelijks tot in ergens 2000 ben ik constant er langs gereden. En nu één keer per jaar of twee jaar kom ik er langs. Maar wat is die weg veranderd door de jaren heen? Wat is die weg breder geworden? Het was vroeger net voorbij bij Nieuwegein, daar was het 4-baans constant file. Toen werd het 6-baans en 8-baans. En ik ben de tel kwijt. 10 was het sowieso, maar volgens mij de laatste keer zelfs 12 banen breed. En de A4 bij Schiphol, 12 banen breed. En nog steeds staan er elke dag files. Zoveel mensen gaan er over die weg. Zoiets kan ik me voorstellen bij Gods weg. Dat er steeds meer mensen komen. Een heerbaan werd het genoemd in het Oude Testament. Waar alle volkeren overheen zullen stromen. Weet je, in de file staan is nooit leuk. Behalve als je in de file staat op Gods weg. Dat heet dan gemeente. Op Gods weg is het net alsof alle rechtvaardigen en alle wegen die rechtvaardigen en gelovigen gaan, als die als het ware samenkomen. Alle wegen van recht en gerechtigheid komen samen in die ene weg. De weg van de Heer. Je moet ook denken aan, in Europa heb je van die E-wegen, die E-nummers. Kennen jullie die? Die gaan dwars door heel Europa heen. Die gaan van noord naar zuid, van oost naar west. En het bijzondere aan die E-nummers, in Nederland doen we er niet zoveel van. Soms vind je ze ernaast geplakt. Als er staat A1 of A2 staat dan een E-nummer bij. We doen niet zoveel. België meer, dan zeggen ze vaak op de E10 of zoiets. Bij Brussel staat er weer file. Er staat altijd file bij Brussel en Antwerpen. Maar die E-nummers, die gaan door heel Europa. En die maken gebruik van de wegen die er liggen. Soms een snelweg, soms een N-weg, een provinciale weg. En die, langs die route kan je dus bij je doel komen. Zo is het alsof al die wegen die mensen samenbrengen rondom God, op weg naar God, in God, tegelijk ook zijn weg zijn. En dat wordt heel mooi uitgedrukt in Handelingen. Daar worden we als christenen genoemd mensen van de weg. Wij volgen de weg. En dan Johannes 14, vers 6. De weg. Lodewijk had het erover. Wij zijn deze periode, deze afgelopen maanden en weken bezig met het thema Jezus is. In Johannes 14 zegt Jezus, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. De weg. Je zou kunnen zeggen, we lezen het vaak van Jezus is de weg. Dat is de weg die je moet volgen. Maar ik wil je vanmorgen uitnodigen om de klemtoon eens andersom te leggen. Jezus is de weg. Als we het hebben over Jesaja 40, de weg des Heren. Als we het hebben over de weg die mensen volgen, die de rechtvaardigen volgen. De weg van recht en gerechtigheid. Jezus is die weg. Uiteindelijk, wanneer je je verbonden weet met Hem en Hem volgt, welke weg je kiest in geloof. En welke weg je dan ook gaat. Het is zijn weg. En daarmee staat het einde dus ook al vast. Hij zegt, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. De weg die Jezus is, leidt naar de Vader. Naar het huis van God. De plek die we soms op de mooiste momenten van ons leven even vooruit hebben gezien toen we op de bergtop stonden. En dat is eigenlijk wat ik vanmorgen vooral met jullie wilde delen. De weg die wij gaan. Dat is Hij. Hij is mijn weg. Ik vereenzelvig mij met Hem. En hij met mij en samen zijn wij één. Hij is de weg, hij is mijn weg. En als we dan teruggaan naar waar we begonnen, de tijd erna, de periode in de woestijn, het seizoen van droogte, van winter en van wachten, wat volgens mij eigenlijk iedereen meemaakt die Jezus wil volgen. Zo'n periode, om eerlijk te zijn, gun ik hem bijna iedereen. Een tijd van zoeken en vragen en ontdekken. Die tijd erna, het is zijn weg. De tijd door de woestijn, dat is zijn weg. Hij daalt met jou en mij de berg af naar het leven van elke dag. En terwijl wij de woestijnzand tussen onze vingers en tenen door laten glijden en ons afvragen waar we zijn, hoe we hier in vredesnaam terecht zijn gekomen en hoe het verder moet, breekt hij ondertussen de tent op, want hij weet wat komt en waarheen wij op weg zijn. Een kleine zijstraat. Er is ook een weg waar je niet voor kiest. Een weg die je overkomt. Gebeurtenissen die op je weg komen waar je niet om hebt gevraagd en waar niemand voor kiest. Ook God niet. Gebeurtenissen van tegenslag, van ziekte, verlies van iemand die je heel dierbaar is. Omgaan met een beperking die je niet van jezelf of van je omgeving kan afschudden. Niet de gewone dingen van alle dag, maar om datgene wat eigenlijk boven je macht ligt. Wat niet bij het leven hoort en waar je geen grip op kunt krijgen. Maar ook die weg is zijn weg. Ook hierin zegt Jezus, ik ben die weg. En ik werd daar zo door geraakt toen ik gisteravond nog met Nettie weer Johannes 14 wilde lezen waar dit gedeelte in voorkomt. En ik wil met jullie één vers lezen uit het hoofdstuk daarvoor af. Johannes 14 begint met de hele bekende woorden, wees niet verontrust. U gelooft in God, geloof ook in mij. Heel bekend, wordt vaak bij begrafenissen voorgelezen. Maar als je het vers ervoor leest, dan krijgt het wel een heel bijzonder inkleuring. In Johannes 13, vers 38, daar heeft Jezus verteld, ik ga jullie verlaten en waar ik kom, daar kunnen jullie niet komen. En Petrus zegt, waar u ook heen gaat, ik ga u volgen. En Jezus zegt, wil jij? Petrus zegt, ik zal mijn leven voor je geven. En Jezus zegt, jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je. Nog voor de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen. Nog voor de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen. En dan moet je gelijk doorlezen, maar wees niet ongerust. In English we would say, there are going to be moments that you're going to blow it. Er zullen momenten in het leven zijn dat je denkt van, oh, verkeerde keuze had ik nooit moeten doen. Er zijn momenten in je leven, ook als je terugkijkt, denk van, oh, had ik dat maar nooit gedaan. Maar Jezus zegt, wees niet ongerust. Jullie vertrouwen toch op God? Dan vertrouw ook op mij. En dan naar vers 6, want ik ben de weg. Ik ben de weg die jullie gaan. En als je dan teruggaat naar Psalm 37, als je je weg wentelt op de Heer, dan zal hij het maken. Ik wil eindigen met een woord uit Psalm 84. En er is een vertaling in het Engels, dat is The Message van Eugene Peterson. Alleen al om deze woorden is het de moeite waard om de hele vertaling aan te schaffen, echt waar. Ik ga het met jullie lezen in het Engels. Ik heb de ondertiteling het Nederlands erbij gezet, maar ik lees hem in het Nederlands. En het gaat vooral om de eerste twee regels. How blessed all those in whom you live, whose lives become roads you travel. Whose lives become roads you travel. Hun leven wordt een weg waarop u wandelt, waarop u reist. They, de wegen, they wind through lonesome valleys. They come upon brooks. They discover cool springs and pools brimming with water. How blessed God traveled. These roads, deze wegen, they curve up the mountain. And at the last turn, Zion, God in full view. Dat gebeurt er wanneer onze weg Gods weg is. Wanneer Jezus de weg is voor jou en voor mij. Vanmorgen waren we met elkaar aan het bidden. En Peter vertelde dat hij een beeld had ontvangen. En ik heb hem gevraagd of hij dat met ons wil delen.
God is een sprekende God. En hij geeft richting. Hij is je leidsman. En ook tijdens het bidden gaf God dus een beeld. En heel, heel mooi, want God is regisseur. En wat was dat beeld? Dat was een beeld van een stuk woestijngrond, woestijnzand. En eigenlijk is dat woestijnzand gort en gort droog. We kennen de zinderende hitte. Maar daarbij was ook een emmer met water. En dat emmer met water, dat werd uitgegoten over dat droge woestijngrond. Maar waar je niet altijd bij stilstaat, in die woestijngrond, droge woestijnzand, daar zitten zaden. En op de manier waarop dat beeld naar ons toe kwam, hebben we ervoor gebeden dat deze zaden, dat zijn het levens van mensen die God nog niet kennen. En het levende water wordt uitgegoten over dat woestijnzand. Deze zaden die drinken dat water in zich op en ze gaan ontkiemen. Maar eigenlijk is het een heel kwetsbaar stadium. Want ze hebben nodig dat ze water krijgen. Als je net tot geloof bent gekomen, dan is het belangrijk voor broeders en zusters om je heen die voor je zorgen. Die woord van God in je leven spreken. Die je God leren kennen. En dit hebben we zo uitgebeden voor dat beeld. Ja, dat is dus erg belangrijk.
Okay. Dankjewel. Ja, het raakt ons dat wanneer je door de woestijn gaat, wanneer je daar bent, dat je water nodig hebt. Niet een beetje, niet de ene keer, maar voortdurend weer. Dat het wordt een weg waarlangs je voortdurend water vindt. Dus het goed is, is de gemeente een plek waarin je met elkaar onderweg bent en het water deelt. Waarin je steeds als het ware ook meegenomen wordt met anderen in die tocht door de woestijn, maar ook naar Gods huis, zoals dat in Psalm 84 zo mooi naar voren komt. En daarom is het zo belangrijk dat je met elkaar gemeente bent. Dat je dat met elkaar deelt. Die momenten wat voor de een een hoogtepunt is, voor de ander een dieptepunt, dat je elkaar versterkt en aanvult. En dat we in al die momenten steeds weer ontdekken, zoals vanmorgen ook tijdens de aanbidding, hoe groot is God? Hij is nabij. Hij voorziet. Hij leidt. Ons leven is in zijn hand. We hebben hem nodig, maar hij is er. Hij zorgt voor ons. Ik wil heel graag met jullie bidden. Heer, zo wil u danken voor de woorden die u vanmorgen geeft en de beelden. Heer, we hebben heerlijk gezongen van u, van hoe groot u bent en hoe nabij en hoe heerlijk het is om bij u te zijn. Heer, dat voelt als verfrissend water die we gewoon steeds weer nodig hebben. Heer, en we vinden het bijzonder hoe u onze weg op u neemt. En dat wij mogen ontdekken dat we uw weg gaan door dit leven heen. Dat we uw getuigen zijn waar we ook komen, wat we ook zien en wat we ook doen. Heer, en zo wil ik ook gewoon vanmorgen ons en elkaar zoals we hier zijn aan u opdragen. De weg die ieder van ons afzonderlijk ook gaat. Misschien zitten we juist op dit moment op een bergtop. Of we klauteren tegen de berg omhoog. Maar we weten daarboven, daar bent u en daar is het uitzicht. Of sommigen van ons gaan misschien wel door een woestijn. Of hebben te maken met een weg die ze moeilijk van zich af kunnen schudden. Heer, in al deze dingen bent u nabij. Daarvoor wil u danken en prijzen. En als we ook deze dienst straks beëindigen en verder gaan als we naar huis gaan, wil ik gewoon u bidden, Heer, dat ons ogen en hart steeds meer open is en staat voor de weg die u met ons gaat. En dat we steeds meer en meer mogen weten, ons weg is uw weg. En uw weg is onze weg. Heer, zegen ons. Ook als wij u aanbidden, als we zingen, als we ons offers brengen, in alle dingen, Heer, dat u daarin u groot wordt. En dat deze gemeente ook steeds meer een plek mag zijn waar mensen verfrissing ontvangen. Waar we elkaar verfrissen en versterken. En dat we hier vaak, maar dan ook heel vaak, samen in de file mogen staan. Amen.